In Lucas 22 waren wij gebleven bij wat genoemd wordt de inzetting van het heilig avondmaal. En we hebben gezien wat de Bijbel er zelf voor betekenis aangeeft. Ik zei wat de Bijbel er voor betekenis aangeeft. Namelijk, het is de uitbeelding van de situatie die zou ontstaan onder het nieuwe verbond. Waarbij degenen die daaraan deel hebben aanzitten, die deel hebben aan het nieuwe verbond, aanzitten als het ware aan zijn tafel. Dat wil zeggen leven in gemeenschap met hem. Of wat voor uitdrukkingen daar allemaal maar voor bestaan. Want dat is wat de tafel nou eenmaal uitbeeldt. En er staat ook inderdaad bij gelegenheid bij dat het een doorverwijzing is op een of andere wijze naar een situatie die later pas zou ontstaan. Uiteraard, want op het moment dat deze dingen gesproken en gedaan worden daar in de opperzaal, is dat nieuwe verbond natuurlijk nog niet aangebroken. Dat werd wel gepredikt, zoals het koninkrijk gepredikt werd, om zo te zeggen. Maar het zou pas aanbreken officieel in de opstanding van Christus. Dat wacht op een ander heilsfeit. U weet hoe dat is, mag ik hopen. Het lijden en de dood van de Heer Jezus brengt niet het nieuwe verbond. Het maakt hooguit de weg daarvoor vrij. De dood van de erflater namelijk. De dood van de testamentmaker heet dat in de Hebreeënbrief. Maar als er geen opstanding is, zegt de apostel, dan is er verder dus niks. Dan kun je ook niet zalig worden of behouden worden of zo. Dat berust niet op de kruisiging. Dat berust op de opstanding uit de dood. En opstanding uit de dood kan natuurlijk alleen als men eerst de dood ingegaan is. Dat is het hele verhaal. Lijden en dood van de Heer Jezus maakt een eind aan alle rechten van deze hele oude schepping. Dat is meteen de doodsteek voor elke vorm van religie. Want elke vorm van religie heeft het doel om aan die oude schepping te sleutelen. Te schroeven, op te knappen, te reinigen. Wat het maar is. Wat natuurlijk helemaal niet kan. En dat zegt de Bijbel dan ook. En velen ontgaat het helaas. Dat de wat in het algemeen de Bijbel leert vanuit oud-testamentische tijd. In letterlijke taal of op een van die andere velelei wijzen, zal ik maar zeggen. Wat over de Messias geleerd wordt, gaat niet over zijn lijden en dood, gaat over zijn heerlijkheid daarna. Vandaar dat het lijden en dood van degene die de Messias zou zijn binnen het Jodendom volstrekt onbekend is. Nou ja, het is nooit opgenomen in hun Joodse traditie, en niet in hun catechisme, zal ik maar zeggen, en hoe je dat maar noemen moet. En dan wordt het ook vergeten. Zo goed als wat wij populair noemen het duizendjarig rijk nooit is opgenomen in de christelijke catechismes, geloofsbelijdenis of wat dan ook. En daarom wordt het ook vergeten. Officieel vergeten. En als je de vergeten dingen boven water haalt, is het per definitie dus een dwaalleer. Want ja, outside the box heet dat, hè? Dat kan niet. Het zijn vreemde dingen. Maar we doen ons best. Hoe dat ook zij, er wordt inderdaad gesproken over het zitten aan de tafel alsnog. Daar hadden we het vorige keer over natuurlijk in de verse 14 tot en met 23 van Lucas 22... Nou ja, 14 tot en met 21 eigenlijk. Want daarna gaat het verder in vers 22 met en de zoon des mensen gaat wel heen gelijk besloten is. Dat ging namelijk in overeenstemming met de raad Gods, zegt Petrus er later van. Bijvoorbeeld Petrus in Handelingen 2. Want er staat dat deze dingen inderdaad onderdeel zijn van de bepaalde raad en voorkennis Gods. De woorden zijn uit Handelingen 2, vers 23. Let op dat er niet eens staat de wil van God. Er staat de raad en voorkennis Gods. En dan terug naar Lucas 22, vers 22. De zoon des mensen. Onthoud dat, hè, de zoon des mensen niet meteen opvatten als ik. Dat is het wel, maar het is veel meer dan dat. Waarom zegt de Heer niet gewoon ik? Dat is omdat hij op zijn strepen staat. In goed Nederlands. De zoon des mensen, dat woord mens had trouwens met een hoofdletter gemoeten. Er zal altijd wel iemand zeggen, maar er staat gewoon antropos en dat betekent mens in het algemeen. En dan zeg ik, waarom betekent het mens in het algemeen? Als iemand mens heet, dan moet je het met een hoofdletter schrijven, want dan heet het een eigen naam. En van juffrouw Rietveld moesten we dat dan schrijven met een hoofdletter. Als het een eigen naam is, dat heet zo, een eigen naam, dan schrijf je het met een hoofdletter. Zie? En zoon des mensen komt uit het Oude Testament. Dat heet Ben Haadam. Want de Duitse, het Hebreeuws zet net als de Duitsers het lidwoord voor. De heer Frans. Enzovoort. En de heer Adolf. Ja, dat kan ook, ja. En het is dus Haadam. En het is dus Ben Haadam. De zoon van de Adam. Heb je dat? Zoon des mensen. Wij weten het zeker, omdat de titel komt. Dit is officiële theologie. Dan hoort hij van mij ook eens iets officieels. Officiële theologie. Zoon des mensen komt uit het Oude Testament. Punt 1 uit Psalm 8. Wie is de mens? Wie is de zoon des mensen? En dat blijkt de Heere te zijn, dat staat erbij. O Heere, onze Heere, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde. Dat is het antwoord op de vraag, wie is de mens en wie is de zoon des mensen? Dat gij hem gedenkt, dat gij hem minder maakt dan de engelen, dat gij hem met eer en heerlijkheid kroont, enzovoorts. En anders zegt Hebreeën 2 wel, dat Psalm 8 gaat over Jezus. Toch? Dus wie is die zoon des mensen, zoon van Adam? Jezus, die aan wie gegeven is alle macht in hemel en op aarde. De zoon van Adam. Waarom gaf de Vader, God de Vader, alle macht en alle oordeel aan zijn zoon? Dat is Johannes 5. Omdat hij de zoon des mensen is. Omdat hij de zoon van Adam is. God de Vader geeft alle oordeel aan de zoon, zijn zoon. Dat noemen wij God de Zoon, sinds 323 van onze jaartelling of zo. Noemen wij dat God de Zoon, toch? Nou ja, goed. En waarom geeft God de Vader dat aan zijn Zoon? Omdat die Zoon tevens de Zoon van Adam is. Er komen twee lijnen bij elkaar. Daarom zingen wij dat lied. Zoon van God en Zoon des mensen. Ook kom spoedig in uw kracht op des hemels wolken weden. Enzovoorts. Of is toch iemand die het begrepen heeft? He? Die dat lied geschreven. Ik ben zijn naam kwijt, ik weet niet meer wie het was. Maar toen maar. Ik heb geloofd en daarom zing ik. Dat lied is het. Maar dat terzijde, de zoon des mensen. Dat is de titel waarvan de Heer zich bedient. Dat is de titel waardoor hij aan het hoofd staat van de gehele mensheid. De eerstgeborene, met eerstgeboorterecht dus tussen en daarmee over, boven alle mensen. En die zegt dan over zichzelf, de zoon des mensen gaat wel heen gelijk besloten is, doch weet die mens door welke hij verraden wordt. Want dat verhaal, misschien klinkt het oneerbiedig, maar hoe moet ik het zeggen, die geschiedenis dan. Maar dus ook het verhaal, daar, het verslag van die geschiedenis, heeft verschillende kanten. Want een van die kanten is wel degelijk dat het Joodse volk. Ik druk me zo nauwkeurig mogelijk uit. Hè? Ik zei niet de Joden. Ik zei dat het Joodse volk. Wijs eens een Jood aan. Maakt hij deel uit van het Joodse volk? Dan zeg ik, moet je hem vragen. Maakt u deel uit van het Nederlandse volk? Ja? Want jij betaalt belasting? Oké, nou ja. En we hebben een paspoort. Maar het zijn twee verschillende dingen. Dat wil zeggen, het individu en het volk als volk. Als Rutte spreekt, zal ik maar zeggen, spreekt hij dan namens broeder Rietberg? Ja. Ben je er blij mee? Nee. Nou ja, dat bedoel ik. Daar zit je met het dilemma. En dat is het probleem, ook vandaag natuurlijk, maar ja, dat is het, elke dag is het dat, is dat het probleem. Allerlei regeringen die hebben de mond open en die vertellen allemaal wat. Maar of de leden van het volk, dat zij officieel vertegenwoordigen, daarmee eens zijn, dat is nog maar zeer de vraag. Ik weet bijna wel zeker van niet. Dat is anders. Dat zijn twee verschillende dingen. En de vraag is, hoe kunnen we afstand houden tot onze officiële vertegenwoordigers? En van overheidswegen hebben ze bedacht, die mensen houden afstand van ons. Wat gaan we dus doen? We gaan ze inspraak geven, mogen ze stemmen. En dan moeten ze geëngageerd zijn. Dat hoort in het Frans. Waarom het in het Frans is, leg ik u later uit. Maar het is geëngageerd. Je moet betrokken zijn in de politiek. En dan voel je je één met de regering. Het is onze, door ons gekozen volksvertegenwoordiging. Ja, des te erger, denk ik altijd. Maar goed. Maar het zijn twee verschillende dingen. Het Joodse volk. Maar het is wel degelijk het Joodse volk dat de Heer gekruist heeft. Ook al zei die man, het zijn de Joden niet, Heer Jezus, die u kruisten. De Genestet was het, geloof ik. Nou, dat zoeken we nog eens op. Want ze waren het wel, dat zegt hij trouwens ook wel. Maar het gedicht komt erop neer. Dat is een sonnet. En het laatste vierde couplet gaat over, ik was het. Ik heb het gedaan. Als ik er te lang over nadenk, gaat het ook hoogmoedig klinken. Want de Bijbel zegt het zo niet. De Bijbel zegt dat God het gedaan heeft. Het was de raad Gods. En dat de Heer Jezus op aarde kwam om de wil Gods te volbrengen, dat is zich laten kruisigen. Hebben u dat nog? Maar het neemt niet weg dat degenen die het gedaan hebben zich van die wil Gods helemaal niks hebben aangetrokken, daar ook trouwens helemaal niks van weten. Die hebben het op persoonlijk initiatief gedaan. Nou, persoonlijk, voor zover je een volk persoonlijk kan noemen. Maar in ieder geval, het volk heeft dat officieel gedaan. Want het was de regering, de hoogste Joodse gezagsinstantie. Zo hoog was het niet, maar het was de hoogste Joodse gezagsinstantie die dus als vertegenwoordiger van de Joodse natie officieel de Heer heeft laten kruisigen. Er was het Sanhedrin onder leiding van de toenmalige hoge priester. En dat niet alleen. We hebben dat al enige malen gelezen, kort geleden nog trouwens. Over dat ze. Nou, het zat in de eerste twee versen trouwens nog van dit hoofdstuk. Dus zo lang geleden is dat niet. En zij hebben dat dus inderdaad gedaan. En het is Petrus die dat geïnspireerd en wel, want het was notabene op de Pinksterdag, dat ook nog zei. Gij hebt hem genomen en overgeleverd in de handen der onrechtvaardigen om gekruist te worden. Dan was het niet alleen de Joden, maar die stonden wel voorop. En daarna ook de Romeinen en daarmee het wereldrijk van die dagen. Hebben jullie dat nog? En wellicht, ik zeg wellicht, want anders kan discussie over ontstaan. Maar Johannes 1 zegt, hij kwam tot het zijn en de zijnen hebben hem niet aangenomen. En ik kwam in de wereld en de wereld heeft hem niet gekend. En de klassieke orthodoxe verklaring van het vers is, de zijnen, dat is het Joodse volk. Nou ja, de Joden. Want het onderscheid wordt meestal niet gemaakt, helaas. Maar hij kwam tot het zijn, het Joodse volk. En ze hebben de Heer verworpen en de wereld heeft dat ook gedaan. En waarom ik zeg dat er discussie over kan ontstaan, is omdat daarmee niet gezegd is, in dat vers niet, dat het gaat over zijn kruisiging. Want het betekent eigenlijk alleen maar, ze hebben hem niet aangenomen. En niet erkend als de Messias. Zodat die woorden natuurlijk, en dat is waarschijnlijk nog veel erger, van toepassing zijn op wat er daarna gebeurde. Namelijk in de dagen van Handelingen. En nu ik het er toch over heb. En het enigszins weer een rol speelt in publieke discussies enzovoorts. De Heer Jezus zei aan het kruis, ik zeg het zo kort mogelijk. De Heer Jezus zei aan het kruis, Vader vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Dat laatste is niet zo bijzonder, want de meeste mensen weten niet wat ze doen. En in de meeste gevallen kunnen ze het ook niet weten, dus vooruit dan maar weer. Dat is niks aan de hand. Vader vergeef het hun, want ze weten niet wat zij doen. Dan wordt ze ook niet aangerekend dat ze de Heer gekruist hebben. Dat hebben ze wel gedaan, zegt Petrus ook. Dat hebben ze wel gedaan. Maar het probleem is in werkelijkheid dat ze daarna in tweede instantie de opgestane Christus niet als zodanig, dat wil zeggen als de Messias, als de Christus, hebben aanvaard. Een mens gaat verloren, hebben we besproken, ook niet zo lang geleden, door ongeloof. Dat wil zeggen, wat men gesproken zal hebben tegen de Zoon des Mensen, zal hem vergeven worden. Maar als men gesproken heeft tegen de Heilige Geest, dat is de opgestane, dat wordt niet vergeven. En wij weten dat het enige wat niet vergeven wordt, is ongeloof. En de strafmaat wordt bepaald door de mate van ongeloof en vijandschap, zoals die in werken tot uitdrukking is gekomen. Zie je? Maar de Heer zegt, de Zoon des Mensen gaat wel heen gelijk besloten is. Doch weet die mens door welke hij verraden wordt. Het probleem is natuurlijk. Ach, laat ik het eens. Ik geloof dat ik er een gewoonte van maak. Maar laat ik mijn vader dan maar weer eens citeren. Die zei, nou ja, als er één volk in de wereld ongelovig is. Let op, mijn vader was degene die in Nederland Israël en de Bijbel oprichtte. Een vereniging tot, of een stichting, wat je maar, hoe het maar noemen wil. Tot verbreiding van, eigenlijk tot prediking van het evangelie. En dan, tot verspreiding in ieder geval van de Bijbel. Met name dan het Nieuwe Testament bij voorkeur. Onder de Joden, evangelisatie onder de Joden. Maar die zei, er is geen volk zo ongelovig als het Joodse volk. Waarom niet? Waarom is het het meest ongelovige volk? Omdat ze beter hadden kunnen moeten weten. Zij waren de custodians, zei ik wil in Joods dan, hè. Zij waren de schatbewaarders, de custodians van het woord van God. Hun waren de woorden Gods toebedrouwd. Zijt gij de leraar van Israël en weet gij deze dingen niet? Nico, Demas, die uit Johannes 3. Ze wisten het niet. En dat is hun aan te rekenen. Zelfs onwetendheid is hen aan te rekenen. Zegt Paulus over zichzelf ook. Ik heb het in mijn ongeloof gedaan, in mijn onwetendheid. Nou, geloof dat het andersom staat. Onwetendheid, namelijk mijn ongeloof. Dat is het probleem. Terwijl ook die man met de schrift, Oude Testament, was grootgebracht. Maar ja, hij volgde natuurlijk ook gewoon de theologische traditie, wat iedereen van elkaar moet overschrijven en erbij moet vermelden waar het vandaan komt. Anders zou het plagiaat geweest zijn. Maar goed, en zo houden ze de traditie in stand en de Bijbel dicht. En dat geldt niet alleen voor de Bijbel. Hè. Dat vind je in de hele academische wereld zo. Sorry dat ik het zeg, maar ik heb er niet zo'n hoge pet van op. Ja, ik vind het natuurlijk. Ik heb respect voor wat die mensen allemaal kunnen en wat ze weten en leren. Maar of je er wat aan hebt, dat is nog maar een ander ding. Zie? En dat ze openstaan voor de waarheid. Nou nee, de wereld houdt de waarheid en ongerechtigheid eronder. En dat gebeurt primair natuurlijk in een academische wereld. Waar anders? Dat begrijp je toch hopelijk, dat hoef ik toch niet uit te leggen. Dat gebeurt niet op het lage niveau, dat gebeurt op het hogere niveau. De lui die verantwoordelijk zijn voor ons onderwijs en voor onze kennis enzovoorts. Nou goed, en als de Joden dan de Messias niet herkennen, hoe had je dat dan verwacht van de Palestijnen? Nee, van de Edomieten. Van de andere volkeren. Toch? Nou ja. Wee die mens, natuurlijk dat gaat over Judas uit het voorgaande vers. De hand desgene die mij verraadt is met mij aan de tafel. Maar u weet dat Judas werd weggestuurd, diezelfde avond, verdween. Al ingeleid in vers 3 tot en met 6 natuurlijk. Maar het gaat via Judas als... Via Judas gaat het over het Joodse volk waarvan hij de personificatie is. Dat ga ik u nou niet meer uitleggen, want dat heb ik waarschijnlijk al een paar keer gedaan. Dus ik laat het er nou maar bij zitten. Maar dat is wat Judas is, hè. Profetieën over het Joodse volk in Psalm, was het 68 en Psalm 109 geloof ik, worden in Handelingen 1 toegepast op Judas, de persoon van Judas. Inclusief een ander nemen zijn opzienersambt. Maar het betekent dat het huis van Juda, het paleis, zijn paleis zij verwoest, staat er dan in de psalm. Wat was het? 109 geloof ik. En daarna in die andere psalm staat dan zijn huis worden woest, zijn paleis worden woest gelaten. Of zijn woonsteden worden woest gelaten, net hoe het geïnterpreteerd wordt. Maar u weet waar het over gaat, over het Joodse volk. En als het niet woest gelaten wordt, maar als ze het zelf alsnog weer gaan opbouwen, zal ik maar zeggen, dan laden ze toch de toorn Gods op zich. Dat hoef ik nou niet over te spreken, maar ja, daar spreekt hij in de pauze weer over met elkaar natuurlijk. Over het Joodse volk en de huidige situatie daar in Palestina, want dat is de naam namelijk van het Heilige Land geweest altijd. Maar dat ook maar even terzijde dan. Zoiets, zie. De Heer heeft ze eruit gejaagd en dat ze dan uit zichzelf daar weer in terugkomen, ja... Als je dat risico wil nemen, ik gun iedereen zijn eigen land. Er zijn of zeker ook mensen die zich met elkaar verbonden voelen, om welke reden dan ook, want dat is mij ook niet duidelijk. Maar als ze zich als een volk beschouwen, gun je zijn eigen land. Maar ja, u weet, het politieke leven is net een stoelendans. Maar er zijn te weinig stoelen bij een stoelendans, dat weet u toch, per definitie. En alle stoelen in de wereld zijn al bezet. Ik heb nog een paar atlassen bekeken de afgelopen weken. En dan staat er op terra incognito. Incognito, ja, terra incognita of zoiets. Of incognito. Dat wil zeggen onbekend land. Maar dat bestaat niet meer. Het is allemaal bekend. En voor zover het bewoond kan worden, wordt het ook bewoond. En als het niet bewoond kan worden, moeten we het ontginnen. Maar dat mag niet, want je moet de natuur in stand houden. We hebben Nederland ontgonnen, want het was onbewoonbaar. Toen hebben we de dijken omheen gelegd en het water eruit gehaald. En het veen, eerst het hoogveen en daarna het laagveen en daarna het hoogveen hebben we eruit gehaald. En er wat zand doorheen geschopt en dan krijg je dalgrond, dan krijg je bloembollen opkweken of uien desnoods, weet ik veel. En dan is bewoonbaar gemaakt en al die heide, dat is mooi grasland geworden, waren we trots op, nog in mijn jeugd in elk geval. Dat is niet zo heel lang geleden, zoals u weet. Maar goed, en nu is het, was het roofbouw. Nu moeten we het teruggeven aan de natuur. En waar wij mensen moeten blijven, opgestapeld. In wolkenkrabbers. En ik ben nog van de tijd dat er in Nederland maar één wolkenkrabber was. En ik meen dat het 12 verdiepingen had in Amsterdam. op zo'n splitsing. Hoe die straat heet, ben ik vergeten. Maar vroeger reed ik er zo naartoe. Eén wolkenkrabber. En dat is nu wel anders, hè. Maar toch maar. Het zijn allemaal vreemde dingen. Maar zijn huis zou woest worden. Weet die mens door welke hij verraden wordt. Wat wij hierna krijgen, ik loop even vooruit. Om het even, ik moet het toch naast elkaar zetten. Vanaf vers 31, er staat hier een stukje tussen, vers 24 tot en met 30, kom ik zo op. Maar vers 31 gaat het verder. In Matthäus en Marcus gaat dat ook zo verder. Wordt dat stuk van vers 24 tot en met 30 niet besproken. Maar goed, zoals gezegd, daar kom ik nog op. Maar het gaat verder in vers 31. En dan gaat het over Petrus. Waarvan wij dan lezen dat hij de Heer verraden zal. Daar staat het woord ook. Nou ja, verloochenen staat er dan. En we noemen dat de verloochening of het verraad van Petrus. Dat heeft hij ook gedaan. Met woorden als, ik ken die mens niet. En weet u wel. En Judas was te verraden, maar Petrus was het ook. En Judas was een beeld van het Joodse volk en Petrus was dat ook. Maar het verschil is dat het bij Judas nooit verder gekomen is dan dat. En dat heeft hem zijn leven gekost, zijn bestaan. Heeft de dood gevonden, zeggen we dan. En Petrus kwam omstandig alsnog tot inkeer. Dat wil zeggen, dat was na de opstanding van Christus. En omstandig omdat het ons uitgebreid vermeld wordt in een hoofdstuk waarvan men bij gelegenheid beweert, want academici die maken overal een punt van. Gewoon omdat ze promoveren moeten, zeg ik altijd. Maar van Petrus leren we dat. Dat hij tot bekering kwam in Johannes 21. Terwijl men zegt dat hoofdstuk 20 al de afsluiting geeft van het Bijbelboek. Daar is ook wat voor te zeggen. Maar ik houd het erop dat Johannes zelf gewoon toen nog gedacht heeft de andere dag. Oh, wacht, ik ben er wat vergeten, ik schrijf het eronder. Dan hebben we even hoofdstuk 21, alsnog. Zoiets. En dan krijg je dat gedeelte dat aan Petrus gevraagd wordt. Heb jij mij lief? En dat hem dat drie keer gevraagd wordt, toch? En dat hij drie keer moet zeggen, ja, ik heb u lief, enzovoort. Gij weet dat ik u lief heb, enzovoort. Daarmee is Petrus de uitbeelding van dat deel van het Joodse volk dat alsnog na de opstanding van Christus tot geloof kwam. Heb u dat? En dat waren er in de praktijk duizenden. Ik kan ze niet tellen, maar het waren er velen. Zodat de uitspraak, de Joden zijn ongelovig, ook bij Johannes, dat is hoofdstuk 12 van Johannes. Ja, dat is een generalisatie, maar dat betekent niet dat het alle Joden betreft. Het betrof het volk als zodanig, maar niet alle Joden. Heb je dat nog? Nederland is niet meer een christelijk land, allang niet meer. Dat is officieel trouwens, officieel. Seculier is dat, niks. Maar dat geldt niet voor alle Nederlanders. Want er was hier een Nederlander in de zaal, heb ik net gezien, gehoord. Die is gelovig. Toch? En nu waarschijnlijk ook. Dus ja, maar Nederland is een seculiere staat, niet meer christelijk. Officieel is dat naar het verleden weggeschoven. Zie? Nou ja. En bij de Joden had je dat ook. En u weet dat het ook gold elders in de wereld. Dat het evangelie zelfs eerst aan de Joden gepredikt werd, ook uitdrukkelijk. Maar dat de Joodse leidslieden als zodanig in hun functie van leidinggevend over de Joden, die wezen het af. Ja, dat is Ja, nee, dat is de vloek van die opleiding die ze gehad hebben. Ze hebben allemaal verplicht moeten lezen dit en dat en zo en zo. Want dan moeten de Mishnah en de Midras en de Zohar en de Kabbalah, weet ik van wat ze allemaal voor Joodse boeken hadden enzovoorts. En dan moeten ze allemaal leren. Ze moeten weten wat Rabbi die gezegd heeft, En 52 Sabbaten. Sabbat 1, wat is... Oh nee, dat is wat anders. En dat leren ze dan uit hun hoofd enzovoort. Dat is het dan. En dan komt er iemand met iets afwijkends en dan zegt... Nee, dat kan niet, dat moeten we niet, nee. Maar het stond dan in Jesaja, waar de Heer zei... Ja, ik heb ze wat te bieden. Iets wat te verwachten was, stond nog op het menu. Maar ik kan het niet kwijt, de tafel is vol. De vertalers vullen het woord drek nog even tussenin. Hè. De tafel is vol drek. Je raakt het niet kwijt. En dat is het verhaal van wat, zoals wij het kennen in onze dagen. Nee, ze hebben geen belangstelling voor de Heer Jezus Christus. Want ze hebben al een geloof. Men bedoelt, ze hebben al een religie. Maar dat is nou net wat we ze niet aan wilden praten. Daar is zoveel onbegrip over. Maar dit is het probleem. En mocht u dan nog vragen, maar waarom speelt dat zo'n belangrijke rol? Het ongeloof van het Joodse volk, waarom moet dat benadrukt worden? Dat komt omdat het Joodse volk ook in ongeloof nog steeds gebruikt wordt in de dienst van God. Want God demonstreert ons het een en ander. Wil ons het een en ander leren... En wat wij leren door het ongeloof van het Joodse volk... is dat religie de mens verblindt voor de waarheid. Religie maakt blind. U weet wel, je vertelt de mensen de waarheid, het evangelie, het woord der waarheid, het evangelie, je verzaligen. En wat zegt men dan? Zo zijn we niet opgevoed. Doen we maar gewoon... Ik zal het nooit vergeten. En moet je nog een koekje? Nee, nog een koekje. Dat hoort er niet bij, maar dat kwam wel. Dat is ter afleiding, afleidingsmanoeuvre. Zo van, we willen het niet horen ook. Wij hebben al een levenspatroon. Wij horen al ergens bij. Want je moet ergens bij horen, weet u wel. Wij horen al ergens bij. En nou ja. We hebben zo onze tradities en onze rituelen. En men is er niet meer open voor. En de waarheid. En overal waar georganiseerd wordt... laat ik u dat dan eens vertellen. Overal waar georganiseerd wordt... daar speelt hoe meer er georganiseerd wordt... hoe minder waarheid een rol speelt. Want hoe meer men compromissen moet sluiten. Er zit niks anders op. Als je iets samen moet doen, wat onze overheden altijd roepen... het is dus gewoon een stopwoordje, maar dat is zo ingebakken. Samen gaan we dit, samen dat. Het is weer verkiezingstijd, dus we moeten weer van alles samen. Maar als je wat samen moet doen, dan moet je je eigen ideeën vergeten. Je aanpassen aan het gemiddelde, aan het, de grootste gemene deler... of was het de kleinste gemene veelvoud, dat weet ik niet meer. Maar zoiets, iets wat ons aan elkaar bindt... maar er is zelfs heel weinig hoor, wat ons aan elkaar bindt. Toch? Want verder zijn we, godzijdank, ook nog weer verschillend allemaal... Dat maakt het leven toch wat leuk en aangenaam. En is het ook nuttig om eventueel samen wat te doen. Maar als het allemaal één klik moet worden... Ja, sorry, dat gaat gewoon niet. Dat kan niet. En als het je toch lukt... Het schijnt dat Rutte daar een meester in is. Hebben ze mij verteld. Hij is een samenbinder. Soms denk ik dat ze dat vertellen... dan hebben ze de koning niet meer nodig. Maar hij is zo goed, hij kan het allemaal het zaadje bij elkaar houden. En dan denk ik wel eens, ja, dat is, ik geloof wel dat dat klopt. Maar of dat nuttig is, is nog maar de vraag natuurlijk. Toch? Waarom zou je bijeenhouden wat God gescheiden heeft? Dat denk ik ook wel eens. Ja, ik weet niet of je dat denken mag, maar ik heb het wel eens gedacht. Ja. God heeft dat toch niet in elkaar gestoken, dat kabinet? Toch? Nou ja, ik weet het ook niet. Ik weet ook niet hoe dat moet. Ik weet ook niet hoe je land moet besturen. Ik weet hoe de Heer het doet ongeveer. Tenminste, dat heb ik zo'n idee van. En dat gaat niet via wet. Dat weet ik zeker. En dat is wat gedemonstreerd wordt. Via het Joodse volk. Nee, niet maar aan de Joden. Het wordt via het Joodse volk gedemonstreerd aan heel de wereld. Waar leidt godsdienst toe? Dat men God niet kent. Dat is wat religie is. Het bindt de mens eventueel samen, maar het bindt de mens samen, maar in de eerste plaats bindt het individu met 7 verse zelen. Ik doe me best niet naar Simpson te gaan, maar daar wordt het geïllustreerd hoe zoiets werkt. Met de verse, met nieuwe touwen enzovoorts, met een weversboom en alles inpakken enzovoorts. In de hoop dat de mens dan zijn kracht kwijtraakt en niet meer opstandig is en zich laat inpassen in het systeem. Dat is wat religie is. Weet je toch, de Delilah, Delilah. Maar die is een beeld van het Joodse volk. Ja, het was een Filistijnse, dat is waar, ja. Want dat staat voor het vlees, de oude mens wil dat. En het drukt zich uit in het Joodse volk, leeft onder wetten en regels enzovoorts. Maar waar geen ruimte is voor het individu. Men moet zich allemaal aan dezelfde regels houden. Zie? En dat is dichtgetimmerd, de hele samenleving is dichtgetimmerd. De tafel is vol, daar kom je niet in. Nou ja, en dat maakt de mens blind. En u kent allemaal Jesaja 6, was het, Jesaja 6. En nog zo wat van die schriftplaatsen. Geef ze ogen om niet te zien en oren om niet te horen. Maak het hart deze volks vet, omdat het niet, enzovoorts. Nou ja, en dat geldt nog steeds. Maar dat geldt overal, want het beroerde is natuurlijk, dat geldt voor een religieus jodendom, maar dat geldt net zo goed voor een religieuze islam, maar het geldt ook voor een religieus christendom, hoor. De waarheid is daar ver te zoeken. Daar is ook geen belangstelling voor. Maar we weten wat die en die en die gezegd hebben. Zie? Nou ja, wat de Bijbel zegt. Weet die mens door welke hij verraden wordt. Dat is inderdaad een oordeel wat aangekondigd wordt feitelijk primair over Judas hier. Maar over het hoofd van Judas heen over het Joodse volk. Zijn woonsteden worden woest gelaten. Nou ja, we hebben dat gelezen. Er zal geen steen op steen gelaten worden over Jeruzalem. Enzovoort. Zijn woonplaats worden woest en een ander nemen zijn opzienersambt. Zijn ambt. Zijn priesterambt, dat is het ambt van het bewaren van de waarheid. Namelijk van het woord van God, uiteraard. En daarna begonnen ze onder elkaar te vragen wie van hen het toch mocht zijn die dat doen zou. Hem verraden. Nou ja, je kent het antwoord. Het is het Joodse volk als zodanig. En dan eigenlijk gaat het meteen verder in vers 31. Dat is bij de andere evangelisten, om zo te zeggen, bij Matthäus en Marcus, gaat de geschiedenis meteen verder. Want dit stukje vinden we alleen hier in Lucas 22. Al moet ik erbij zeggen, dat woorden van die strekking vinden we wel bij Matthäus en Marcus, maar op een andere plek in de chronologie. Kijk, er staat in vers 24, er werd ook twisting onder hen, wie van hen scheen de meeste te zijn. De idee van, ze begonnen onder elkaar te vragen wie van hen toch nog mocht zijn die dat doen zou, hem verraden, is kennelijk voor Lucas de aanleiding om er nog een stukje in te lassen, tussen te schuiven, over een andere discussie die erop lijkt, namelijk wie van hen dan de meeste zou zijn, wie van die 12. Enerzijds, wie is die een van de 12 die hem zou verraden? Dat wordt dan de minste dus. om zo te zeggen. Maar er was ook een discussie wie de meester zou zijn. Alleen die discussie die is niet noodzakelijk op dit tijdstip daar aan tafel. En dat blijkt ook, want wij vinden een verwijzing naar Matteüs 20. Staat in die Bijbel er waarschijnlijk ook bij, hè? Matteüs 20, vers 25 en Marcus 10, vers 42. Waarna verwezen wordt. Alleen, wat daar beschreven wordt, is inderdaad zo hetzelfde als wat hier staat eigenlijk. Maar bij een andere gelegenheid, een eerdere gelegenheid. Maar hier wordt het ingelast omdat er aanleiding toe is vanwege het onderwerp. Wie is het die hem zal verraden? Oh ja, en de andere discussie was al eerder. Wie was het? Wie zouden toch de meeste onder hen zijn? En dan is er nog een connectie. Want het gedeelte, zoals hier beschreven, eindigt met opdat gij eet en drinkt aan mijn tafel in mijn koninkrijk. En zo, en dat maakt de connectie met de voorgaande pericoop. Want dat was de uitspraak, ik zal daarvan niet meer eten totdat het vervuld zal zijn in het koninkrijk. Dat wil zeggen dat het zogeheten avondmaal ziet vooruit naar het koninkrijk. En als je die moeilijk vindt, dan zeg je gewoon naar het nieuwe verbond. Dat is in het koninkrijk verborgen of openbaar, dat doet er nou niet toe. Zie? Maar de idee is dat de discipelen, wel degelijk 12... overigens, in dat koninkrijk zouden aanzitten aan zijn tafel. En de avondmaalstafel is een voorafschaduwing van de gemeenschap die er zou zijn na de opstanding van Christus. In het koninkrijk, in ons geval nog steeds het verborgen koninkrijk. Maar goed, de langste tijd van het koninkrijk zal toch heus zijn het geopenbaarde koninkrijk. Want het verborgen koninkrijk is maar een periode van pak en beet 2000 jaren. Dus dat valt wel mee. Op de eeuwigheid is het niks, hè? Dat weet u toch, hè? Goed. Maar vandaar dit stukje ertussendoor. Er werd ook twisting onder hen wie van hen scheen de meeste te zijn. Dat is natuurlijk zwaar becommentarieerd geworden, dat het ook maar domme mensen waren, die discipelen. Maar ik moet u zeggen dat in heel de samenleving, op welk niveau dan ook, speelt dit altijd. Wie is de meeste? Wie gaat er het eerst door de deur? Wie laten we voorgaan? Toch? De verhaal van de pikorde kan ik niet elke keer vertellen, maar per slot, Kleine Aneveld spreekt over de pikorde. Maar toe maar. Pikorde. Waar komt dat een of andere Scandinaaf? Het was de Scandinavië, maar uit welk van die drie landen weet ik niet meer. Die heeft er onderzoek naar gedaan met behulp van kippen. En de vraag was wie er dan het eerste bij de voerbak mocht enzovoorts. En dan blijkt dat ook bij een verzameling kippen uit Barneveld, om zo te zeggen, daar is nog steeds een rangorde. En wij weten dat inmiddels van eigenlijk van alle dieren. Of je nou een troep honden hebt, of een kudde olifanten, of weet je wel wat. Er is al een apen niet te vergeten. Er is altijd een volgorde, een rangorde. Of je dat nou wil of niet. Er zit niks anders op. Als je samen wat moet doen, moet er een rangorde zijn. Ik ben van mijn mening al dat management in onze samenleving, dat in de praktijk toch niet werkt, omdat veel te veel mensen geacht worden allemaal ex-equo te zijn. Dus die moeten allemaal tegelijk bij de voerbak en allemaal tegelijk door de deur. De enige manier om dat te managen is rangorde te bepalen. Maar dat mag niet, want alle mensen zijn toch gelijk tegenwoordig. Behalve de managers, want die staan daar weer boven. Maar goed, laat maar zitten. Je komt daar ook niet uit. Die dingen gaan ook niet werken. Dat zijn ideeën die men ontwikkelt. Zullen we dit zo aanpakken? Zullen we dit zo aanpakken? Iets implementeren. Zichzelf belangrijk maken. Vanwege de verandering. Daar kun je zelfs professor in zijn, hoogleraar. In de verandering van de energietransitie en zo. Dat schijnt allemaal wetenschappelijk verantwoord te zijn. Ik lig soms krom onder de tafel van het lachen van die onzin. Maar goed. Maar het werkt namelijk niet. Hè? Dus wat die discipelen hier doen, dat is heel normaal. Wat is de rangorde? Waar is de baas? Roep de baas. Waar is de manager? En in militaire dienst, waar is de kameroudste? Weet je veel? Er moet iemand zijn met minstens één streep. Toch? Soldaat de eerste klas en dat soort dingen. Er moet iemand verantwoordelijk zijn. Je moet iemand opdrachten kunnen geven en die geeft ze weer door, enzovoort. Dat is de normale gang van zaken. Zie? En in de kudde, dan gaat er één voorop en de rest sukkelt erachteraan. En degene die het meest sukkelen, die worden opgejaagd daarna door de hond. Toch? Zo werkt het, door de vijand, ja. Goed. Dus ik vind het heel normaal, hoor. Ze vroegen onder elkaar wie van hen de meeste scheen te zijn. En hij zei tot hen, de koningen der volken heersen over hen. En nog een keer, die macht over hen hebben worden weldadigen genoemd. Dat is heel goed vertaald, weldadigen. Filantropen, dat is ook een mooi woord. Zij doen goede daden. Dat is de letterlijke vertaling van het woord. Doch gij niet alzo, maar de meeste onder u, die zij gelijk de minste. En die voorganger is, zij als een die dient. Ik denk dat dit soort dingen ook zouden van toepassing zouden zijn in een seculiere wereld, buiten de Bijbel bedoel ik. Alleen denk ik dat je dat daar niet geregeld krijgt. Zo werkt het daar niet. Je kunt dat de mensen niet wijsmaken dat ze door een dienst, door zich dienstwillig en onderdanig dus op te stellen, dat ze daarmee carrière kunnen maken. En toch kan dat wel, hoor. Ik heb wel voorbeelden bij de hand, maar die zijn autobiografisch, dus die ga ik u niet vertellen. Maar ja, zeker wel. Maar het bestaat wel. En je hebt inderdaad ook buiten de Bijbel om, heb je situaties, bestonden de situaties, dat ze ergens vandaan iemand opscharrelden en een grote verantwoordelijkheid gaven, omdat ze dachten, ja, die man daar hebben we gevonden, maar die zou het wel kunnen. Die moesten ze, enzovoorts. Dat komt in onze dagen nauwelijks meer voor. In onze dagen heb je mensen met een grote bek. En dat hebben ze ook geleerd, hoe ze dat moeten. Een grote mond. Ze moeten assertief zijn. Ze moeten voor zichzelf opkomen, enzovoort. En dan kan je misschien lijstaanvoerder worden of zo, wat je dan maar wordt. Hè. Je moet het niet willen, want dan moet je de hele dag praten. Dat schiet niet op. Met onwillige mensen die dat ook allemaal hadden willen worden. Maar die, nou enzovoort. Dat is de wedstrijd van het debat enzovoort. Ik heb er een bloedhekel aan. Ik vind het zo erg dat mensen dat doen. Waarom? Dan denken ze wat te zijn. Nou en? Schiet toch niet op? Nou ja. Maar de Heer zegt over tot gelovigen, tot mensen die de waarheid bekend hebben, zegt hij, als je wat wil worden in het koninkrijk, dan moet je dienstbaar zijn. En wat de wereld ermee doet, dat gaat ons verder ook eigenlijk helemaal niet aan. Maar het is maar om aan te geven hoezeer de wereld eigenlijk op zijn kop staat en hoezeer het menselijk denken volstrekt verkeerd omredeneert. Daarom werkt het niet. Dat is het vlees, dat is de zonde, enzovoorts. Zie? Naar Bijbelse maatstaven wordt een mens ook het gelukkigste als hij dient. Want de mens per definitie is een dienstknecht. En toen de Heer Jezus mens werd, heeft hij dus de gestalte van een dienstknecht aangenomen, staat er. Omdat de mens per definitie iets moet hebben om zijn leven aan te wijden. Dat is een dienende functie. En de heersende functie brengt alleen maar ongeluk. Ja. Dus je mag de Heer danken dat je in die functie niet geboren bent. Laat ik het dan maar zo zeggen. Zonder daar verder op in te gaan, want het is mijn afdeling niet. Maar de koningen der volken heersen over de volken. Ze hebben macht over hen en ze zijn weldadig. Dat moeten ze ook zijn van bovenaf, weldadig. Anders blijven ze niet in die positie. Ze moeten iets doen voor het volk. Dat doen ze in onze dagen eigenlijk ook al niet meer. Maar ik moet natuurlijk hier niet verder op ingaan, hè? Kortom, men zou dienen. De Heer zei het bij een andere gelegenheid, bij die maaltijd, weet u nog. Hij zei, je kan beter ergens achteraan gaan zitten. Dan heb je nog de kans dat als de Heer van des huizes of zoiets komt. En zegt, hey, zit je daar? Kom hogerop. Kom hier vooraan, enzovoort. Dat is eervol. Maar oneervol is als je zelf vooraan bent gaan zitten met je grote. En dat die Heer zegt, nee, die plaats was bezet, die was terug. Heb je het nooit gehad dat u ergens zat en dat er dan iemand kwam die zegt, nee, dat zijn gereserveerde plaatsen, dat je weg moest. Dan kon je alleen nog achteraan een staanplaats krijgen. Want alles was al bezet.
Dat had broeder Afakti
toen, ja. Ja? Die denken, oh, dat heeft hij verteld, ja. Of dat was in een kerk, hè, geloof ik, ja. Dat is het nog waar ook, ja. Doe maar. Nou ja, zoiets. Want wie is meerder, die aanzit of die dient? Is het niet die aanzit? Maar ik ben in het midden van u als een die dient. Daar wordt ook een punt van gemaakt in Johannes, hoofdstuk 13. Is het geloof ik bij de voetwassing. Maar die geschiedenis die staat niet vermeld bij Matthäus, Marcus en Lucas, maar het vond wel plaats op diezelfde avond. Dus het is toch een thema geweest op die avond. Hè? Een dienstknecht is niet meerder dan zijn heer, enzovoorts. Je hebt gezien wat ik doe, dat is jullie taak ook. Ja. En het dienen. En gij zijt degene die met mij steeds gebleven zijt in mijn verzoekingen. Dat is een vernederde positie. En ik verordineer, ik, de zoon des mensen dus nog steeds, ik verordineer u het koninkrijk. Verordineren, dat weet u, hè? Dat is destineren. Een plaats bepalen, een toekomst bepalen. Ik verordineer u het koninkrijk, gelijkerwijs mijn vader dat aan mij verordineerd heeft. Later lees je woorden van die strekking in een van die brieven in Openbaring. Dat is aan het eind van de brief aan Thyatira in Openbaring 2. Waar dan staat in vers 26, nou vers 25 dan. Hetgeen gij hebt, houd dat, totdat ik zal komen. En wie overwint en die mijn werken tot het einde toe bewaart, ik zal hem macht geven over de heidenen. En hij zal ze hoeden met een ijzeren staf. Zij zullen als pottenbakkersvaten vermozzeld worden, gelijk ook ik van mijn vader ontvangen heb. Heb u die? Want dat, die uiteenzetting hier over macht over de heidenen en hoeden met een ijzeren staf en pottenbakkersvaten die vermozzeld worden, dat is rechtstreeks aangehaald uit Psalm 2... En dan wordt het gezegd over de Heer Jezus Christus. Ik toch heb mijn koning gesteld over Sion. Ik zal het besluit van de besluit verhalen enzovoorts. Daar staan precies deze dingen. Gij zult hen hoeden met een ijzeren roede. Die vertaalt met staf. Een ijzeren roede, een ijzeren scepter eigenlijk. Dat wil zeggen, de scepter staat voor heerschappij. En het ijzer staat voor het geweld. Als de gouden scepter is, staat het voor de heerlijkheid daarvan. Maar de ijzeren roede is een prachtige beeldspraak eigenlijk. Voor de het geweld waarmee dat koninkrijk in ieder geval gevestigd wordt. Want ijzer, dat weet u, nee, is niet een beeld van het Romeinse Rijk. IJzer is een beeld van alles wat vermaalt en verbreekt. Volgens Daniel 2. Vermorzeld staat hier dus ook. Ja. Maar er wordt gezegd over de Heer Jezus. Maar die zegt hij, want die wordt geacht de afzender van deze brief te zijn officieel. Die zegt hij, dat heb ik van mijn vader ontvangen, maar ik geef het u ook. Ik geef het door. Heb je dat? Dat wil zeggen, wat in het oude, citeer ik mijn aardse vader weer, die zei dan, alles wat in het Oude Testament staat over de Christus, dat wil zeggen de opgestane, want dat is de Messias. Alles wat in het Oude Testament staat over de Messias, is tegelijkertijd van toepassing op heel de gemeente, die namelijk zijn lichaam is. En dat is de, dat is de betekenis namelijk van wat in het Nieuwe Testament heet, dat u en ik, dat wij in Christus zijn. Wat betekent dat? Het betekent dat wij gezegend zijn met elke geestelijke zegening. En dat alles wat over Christus gezegd wordt, ook op ons van toepassing is, want wij zijn in Christus. Zie? En hier staat het zwart op wit. Ik heb dat van mijn vader ontvangen, maar ik geef het weer u. En als je het, want het is zo weer Pinksteren, dan hebben we het over Handelingen 2 weer. En dan staat er, God heeft die geest uit, zou zijn geest uitstort op alle vlees. Zo begint de schriftlezing voor de toespraak. En God heeft zijn geest gegeven aan Jezus, die hij uit de dood heeft opgewekt nadat gij hem gekruist hebt, zegt hij nog even tegen de Joden. God heeft hem zijn geest gegeven en die Jezus heeft die geest uitgestort gelijk gij nu ziet en hoort. Dat wil zeggen, de Vader geeft het aan de Zoon en de Zoon geeft het aan de gemeente. En daarna lees je nog even heel Johannes 17. Het zogeheten hoogpriestelijk gebed uitgesproken op dezezelfde avond waarin wij nu terecht zijn gekomen in die opperzaal. De Vader en de Zoon en degene die de Vader aan de Zoon gegeven heeft. Hebben we die nog? En daar staat ook, ik heb ze bewaard enzovoort, behalve die ene. Behalve Judas, maar ik heb ze bewaard in uw naam. Ik heb ze mij gegeven en ik heb ze bewaard. Ik heb hun uw woord gegeven. En dat soort dingen. Heb je dat? Goed. Ik ben terug in Lucas 22, vers 29. Ik verordineer u het koninkrijk gelijkerwijs mijn vader mij verordineerd heeft. Hier staat dat dus ook. God heeft Christus verordineerd. Nog uitgebreider, gepreordineerd, tevoren verordineerd. Maar goed, de Vader heeft hem verordineerd tot dat koninkrijk. Ja, niet om het in te gaan uiteraard, maar om het te ontvangen. Dat is niet hetzelfde. Niet om het koninkrijk in te gaan, maar om het te erven. Zie? Als koning. En dat geef ik u ook. Opdat gij eet en drinkt aan mijn tafel. Stel je voor, dat vertelt de Heer terwijl ze zitten aan die tafel. Met elkaar. Zie? Toch? En dan zeg ik, zal hij niet meer van eten totdat het vervuld wordt in de koninkrijk. En hier, totdat gij eet en drinkt aan mijn tafel in mijn koninkrijk. En zit op tronen. Dus dan zijn zij ook koningen. Zit op tronen, oordelende de 12 geslachten Israëls. En wat het betekent, nou ja, misschien moet je het ook een keer echt helemaal zo letterlijk mogelijk nemen. Dus je hebt daar 12 apostelen die zijn aangesteld over de 12 verschillende stammen van Israël. Dat zou best kunnen. Maar u moet niet vergeten dat die 12 apostelen de uitbeelding zijn op voorhand van de gemeente. Zoals die zou ontstaan in en op grond van de opstanding van Christus. Zij fungeren als voorbeeld voor later. Wij zijn hem gevolgd enzovoort. God heeft ons aan Christus gegeven. Christus heeft ons bewaard. En dan straks, als het koninkrijk komt, zullen wij met hem regeren. Want hij heeft ons gemaakt, Openbaring 1, tot koningen en priesters voor zijn God en Vader. En in hem, omdat we aan hem deel hebben, zijn wij, Efeze 1 vers 5, gepredestineerd tot zoonstelling, enzovoort. En als de opname plaatsvindt, wordt die mannelijke zoon, dat is de gemeente, weggerukt tot God en zijn troon. Koningschap. En daarom zingen we, niet alleen de koning komt, maar we zingen ook I'm a child of the king. En kinderen des konings, waarom zoudt gij slapen, enzovoort. Het ziet vooruit naar ons koningschap en de kronen die wij zouden ontvangen en wat er allemaal bij hoort, enzovoort. En daarom wordt de gemeente voorgesteld ook als betrokken rechtstreeks bij de troon in Openbaring 4 en 5. Want daar wordt de gemeente voorgesteld door 24 ouderlingen, 24 oudsten. Die hun kronen voor het land neerleggen en zeggen, gij zijt waardig. Dus zong Johannes de Heer, als ik mijn kroon die hij zal geven aan zijn voeten nederleg, enzovoort. Dit is orthodox evangelisch en maranatisch. Heb je dat? 24 ouders zijn een beeld van de gemeente. Behalve voor degenen die geen idee hebben van bijbelse symboliek. Maar ja, kan ik ook niet helpen. Zie. Kortom, wij zullen oordelen de 12 verslachten Israëls. Maar u wordt geacht de hiërarchie. U weet wel, dat is dat woord wat we afgeschaft hebben. Maar de hiërarchie te begrijpen. God is het hoofd van Christus. Wat is het? 1 Korinthe 11? God wel. God is het hoofd van Christus. Christus is het hoofd van de gemeente. Dat is Efeze 1, toch? De gemeente is het hoofd van Israël. Dus eigenlijk dit, en anders is het Romeinen 11. Zij zullen barmhartigheid krijgen door onze barmhartigheid. Wij zijn een priesterlijke volk, wij zouden hen het evangelie brengen, dan wel het hele woord Gods enzovoort. Kortom, God is het hoofd van Christus, Christus is het hoofd van de gemeente inclusief Christus is het hoofd van Israël, want wij zijn eerst geboren uit Israël, het gelovig overblijfsel in onze dagen uit Israël. En Israël staat weer aan het hoofd van de hele wereldbevolking als een volk van koningen en priesters. Als een koninklijk priesterdom, dan wel een priesterlijk koninkrijk. Dit is de hiërarchie. En dus, dit past daar volledig in. Opdat ge eet en drinkt aan mijn tafel, maar het geldt voor ons ook precies zo. Wat de Heer tot zijn discipelen zegt, geldt voor ons ook. Wij zouden eten en drinken aan zijn tafel. En begrijp nou alsjeblieft dat dat wel degelijk allemaal uitgebeeld wordt in de zogeheten avondmaalsviering. En als je het echt begrijpt, begrijpt je ook dat men dat dus in de loop van de eeuwen is kwijtgeraakt. Door alle getheologiseerd over de vraag of dat stukje brood of wat het dan maar is, door een wonder Gods verandert in het vlees van Jezus die gekruist werd enzovoort. Dit is de Romeinse variant. En daar hebben Luther en Calvin nog met elkaar over gediscussieerd, want ze konden het niet eens worden. Heb je dat nog? Ja, precies. Die konden daar niet uitkomen. Dus als u er ook niet uitkomt, bent u in schijnbaar goed gezelschap. Alleen, daar ga ik niet over of dat goed gezelschap is. Dat is het punt. Waar het alleen maar over gaat, is wat de Bijbel erover zegt. Nou, dat is dit. Het aanzitten aan zijn tafel staat tegenover het aanzitten aan de Joodse tafel die zou worden tot een val en tot een valstrik en tot een vergelding en die voortdurend waggelt of wat het maar was allemaal. Men lezen Romeinen 11 en natuurlijk Jesaja 28. Zie? Wij zitten aan een andere tafel. Wij behoren tot een andere gemeenschap, een andere cultuur. En wat hij ons geeft is waarlijk brood. En wat hij ons te drinken geeft is waarlijk drank. Oké, dat is Johannes 6, geloof ik weer. Maar toen maar. Maar dat is wat de Bijbel ons leert. En dan weer moet ik zeggen, het grote probleem is... Het grote probleem is dat men de eeuwen door altijd geprobeerd heeft alles wat in de Bijbel staat over de Heer en het werk des Heeren weg te verklaren. En te verklaren dat al het werk des Heeren voltooid is geworden in zijn dood. En toen zei hij, het is volbracht. Zo van, dan heb je mee bewezen dat dan het werk klaar is. En dan houdt het op. En dat hij klaar was, kon hij nu gaan zitten aan de rechterhand Gods. Want het is alles gedaan wat gedaan moest worden. En wat doet hij dan nu? Ons helpen bij het zoeken van onze autosleuteltjes. En het doen van rijexamen. En hij komt naar ons luisteren als wij... zingen, wij kronen nu, wij aanbidden nu. Ja, toch? We hebben geen flauw idee wat hij doet. Ik had in de auto hier naartoe een gesprek. Dat zal ik u nog even vertellen, want het is toch pauze nu. Kan ik het dan mooi even vertellen. Binnen de vergaderingen. Nou, binnen de vergaderingen. Je had daar ergens had je die figuur van broeder Klaas Roosendaal. Die pas op latere leeftijd uit Amerika terugkwam. Waar hij ingenieur was bij de spoorwegen. Kwam dan ergens in de 20e jaren. Ik ben vergeten wanneer, maar ik kan het zo nakijken. Want ik heb zijn gezinskaarten en zo allemaal. Maar goed, maar die man kwam terug naar Nederland en de vergadering hier. En in de vergaderingen zei ze, ja, maar broeder Roosendaal die heeft maar één onderwerp. Hij heeft het alleen maar over het tegenwoordige werk van Christus. En mijn vader zei, ja, maar dan moet je gewoon naar hem, aan hem vragen. Nou, als je dan een vraag stelde over andere onderwerpen, dan zei hij, zie eens, ik kan het niet nazeggen, want dat is met die Friese S, want hij kwam uit Friesland, hè, oorspronkelijk. Maar goed, zie eens, en dan haalde hij de Bijbel uit zijn speciale kontzak. Die was het kontzak, dat was speciaal gemaakt voor zijn Bijbel, iets groter dan... Dat schijnt daar gepast te hebben, dat wil ik afwezen. Maar goed, en dan deed hij de Bijbel open en dan begon hij zijn uiteenzetting. Ook over andere dingen. Maar het idee was toch, hij had het maar over één onderwerp. En wat hij geschreven heeft, gaat ook maar over één onderwerp. Het tegenwoordige werk van Christus. Waarom zegt men dat? Hij had maar één onderwerp, het tegenwoordige werk van Christus. Waarom was dat zo? Nou, dat is heel eenvoudig, omdat niemand het daar ooit over had, over het tegenwoordige werk van Christus. Het houdt namelijk op, het hield op bij zijn lijden en dood. Geacht werd het uitgebeeld te zijn in brood en beker. En daar kwam je elke zondag bij terug. En dan was het weer afgelopen. En oh ja, hij is opgestaan en hij is nu aan de rechterhand Gods. Maar wat hij dan tegenwoordig doet... Daar hebben we geen flauw idee van. Nou ja, een flauw idee misschien, maar... Maar dat de Bijbel er uitgebreid over spreekt... eigenlijk primair daarover spreekt... ook in het Oude Testament, in de Messiaanse profetieën... ja, men heeft het wegverklaard, weggetheologiseerd. Zie? En dat maakt het heel moeilijk om ja... Daarom begrijpen zoveel mensen hun Bijbel niet, omdat ze bevooroordeeld zijn door het gebruik van bepaalde terminologie en wat ze traditioneel geleerd hebben, wat ze van harte aanvaard hebben. Want ja, de Heer is toch voor ons gestorven. We hebben nog een schuldgevoel eraan overgehouden ook nog. En ze van ja, onze schuld betaald. En, ja. En velen denken dat ze daardoor zalig worden, omdat de Heer gekruist is. Maar als de Heer voor ons gekruist is, word je niet zalig. Dat is helemaal niet zo. God is in Christus de wereld met zich verzoenende. Dat is niet in de kruisiging. Die was wel nodig. Natuurlijk was dat nodig. Dat was de oude zaak afsluiten en tot een fatsoenlijk einde brengen. In overeenstemming met de rechtvaardigheid Gods. Maar de zaligheid begint pas daarna. Het andere, kruisiging is het oordeel over de wereld als zodanig. De opstanding is het begin van een nieuwe schepping. En de Christus is degene die leeft, die nadat hij gestorven is, is gezeten aan de rechterhand Gods. En daar is hij hoofd van de gemeente, daar is hij hoge priester, daar is hij de herder van een kudde die zich daar verzamelt. Daar verzamelt hij zijn volk uit de heidenen voor zijn naam. En met het volk zal hij dan in de toekomst wederkeren om op aarde zijn koninkrijk op te richten. Gebaseerd niet op wet, maar gebaseerd op genade. Heb u dat nog? En in de tegenwoordige tijd reinigt hij ons inderdaad, onze harten, van een kwaad geweten door zijn bloed. Ja, zeker. Ja, zie. Nou ja. En niet maar door zijn... U weet hoe goed het was in Johannes 13. Zal ik het nog gauw vertellen, anders wordt de koffie koud. Hè? Zal ik het nog gauw vertellen. Toen Petrus zei dat zijn voeten niet hoefden gereinigd te worden, toen zei de Heer, ja, dat moet wel. En ook alleen maar de voeten, want Petrus zei, nou, dan maar helemaal. Toen zei Petrus, dan maar helemaal. En toen zei de Heer, nee, dat hoeft niet, want eenmaal gereinigd geweest zijnde, hoeft alleen nog maar de voeten gewassen te worden. En dat laatste, die voetwassing, dat staat er ook boven. De voetwassing is de reiniging van diegenen die al eenmaal helemaal gereinigd zijn geworden. Dat is de reiniging dus van de gelovigen. Van het geweten dat bevlekt wordt door de praktische levenswandel waarin we, hoe goed we misschien ook ons... Ik zei niet dat je je best moet doen, ik zei hoe goed je ook je best doet, je ontkomt er niet aan. Besmet dat ons geweten? Misschien wel, maar geen zorg daarover. Gewoon de Heer zijn werk laten doen, daar heb je nergens last van. En dat zingen we. Dus mijn schuld is weggenomen. Enzovoort. Ja. Ja. Eenmaal, nee, alle dagen. Dat is de voetwassing. Zie je? Hij vergeeft ons, hij ziet die oude mens niet aan. En naarmate wij hem leren kennen in zijn tegenwoordige positie, met dank aan broeder Roosendaal. Wanneer we hem leren kennen in zijn tegenwoordige werk, dan blijkt dat de reinigende werking te hebben op ons gestel, op ons hart, op ons geweten. En dat maakt ons werkelijk vrij. Dat is niet maar het besef dat hij eenmaal voor ons gestorven is. Dat is het besef dat hij leeft en dat onze band met God en met de kracht Gods gevormd wordt door de Heer in zijn positie als die hoge priester van het nieuwe verbond. Tegenwoordige werk van Christus. En daar gaat het in de Bijbel over. Er zijn zelfs schriftgedeelten waarin niet eens de kruisiging genoemd wordt. In de evangelieprediking wordt niet eens genoemd. Wordt gewoon overgeslagen. Nou, ook in het oude, vooral in het Oude Testament, al in profetieën. Er wordt gewoon... Oké, ja, dat is wel gebeurd, maar dat is niet waar het over gaat. Waar het over gaat is wie hij zou zijn. De mens naar Gods beeld en gelijkenis. En geplaatst in de positie als borg en middelaar van een nieuw verbond. Niet gebaseerd op de werken van de mens, religie, maar gebaseerd op geloof. En dus vertrouwen in de genade en die waarheid die God heeft nedergezonden. En dan komen we bij Simon. De Heere zeide, vers 31... Simon, Simon. Andere gelegenheid heet het Simon, zoon van Jona, Jonas, als Grieks moet wezen. En hij wordt ook met nadruk genoemd. En de Heer heeft Simon weliswaar Petrus genoemd in Matthäus 16. Dat was toen Petrus zei, gij zijt de... gevraagd, zei Petrus, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En bij die gelegenheid noemde de Heer hem Petrus. Met enige toevoegingen. Maar Simon was zijn oorspronkelijke naam. Ja, dat is omdat daarmee een link gelegd wordt naar de eerste Simon in de Bijbel. Dat is de Simon waarvan we eigenlijk nauwelijks iets weten. Nou, we weten wel iets van hem. Maar zijn reputatie is ook nogal geschaad toen Jozef zijn broers terugstuurde. Want, Jozef had aan die broers gevraagd: hebben jullie niet nog een broer? Dat was hij zelf natuurlijk. Maar toen zeiden ze: ja, we hebben nog een broer. En waar is hij dan? Ja, die is bij vader thuis nog. En toen zei hij: ga maar halen. En hij gaf ze dus een paar zakken koren mee, want daar waren ze voor gekomen. En hij nam een gijzelaar, om zeker te maken dat ze terug zouden komen. En toen nam hij Simon. U weet wat Ruben, Simeon, de tweede zoon van Jacob. En die hield hij bij zich. En weet je wat er dan gebeurt? Dan krijg je dus de commentaren, want bijbelcommentatoren moeten natuurlijk commentaar geven op Simon. En waarom was het Simon? Want dat vraagt iedereen dan. Waarom was het Simon? En wat zeggen ze dan? Kijk, u weet, de lui zijn ethici. Wetgeleerden, die zoeken de moraal erachter. Wat heeft Simon gedaan of misdaan dat hij door Jozef als gijzelaar wordt achtergehouden? En wat staat er dus in de handboeken? Dat Jozef Simon achterhield omdat Simon waarschijnlijk, want dat bedenken de theologen ter plekke, en daarna schrijven ze het van elkaar over, dat Simon een lelijke rol gespeeld heeft in de tijd in de verkoop van Jozef naar Egypte. En zo pakt Jozef dan Simon terug. Maar er is niet de minste bijbelse grond voor. Neemt niet weg dat Simon wel eens streken heeft uitgehaald samen met Levi. Iets met Sichem en Dina en wat het maar was. Hij was niet het lievelingetje van Jacob, dat is waar. Maar dit is compleet verzonnen. En als u dus mij vraagt, maar ik ben geen ethicus. Absoluut niet, op geen manier. Als u mij vraagt waarom neemt Jozef Simeon dan, zeg ik omdat Jozef een profeet was en omdat God op vele wijze tot de vaderen gesproken heeft enzovoort. En Simon wordt dus de eerste die naar Egypte mag. Die hoeft niet eens terug. Die mag meteen blijven. Heb je dat nog? Later komen die anderen. Die moeten dan ook nog een keer terug, want dan moeten ze pa nog ophalen. Toch? En de rest van de mispogen enzovoort. Maar goed. Maar de hele familie trekt naar Egypte uiteindelijk. Maar de eerste die in Egypte blijft is Simon. En die krijgt deel aan de zegeningen van Jozef. Want vanaf dat moment eet hij aan Jozef tafel. Ja, niet letterlijk. Maar u denkt toch ook niet dat Melchizedek dagelijks bij David aan tafel zat? En dan zegt hij, ja, maar dat staat wel in de Bijbel. Dan zegt hij, ja, maar we kennen toch de betekenis van die term? De machthebbers zijn weldadige heren. Zijn filantropen, hebben we net gelezen. Zijn filantropen. Wij zijn het vergeten, want dat mag niet meer allemaal. Maar vroeger was het zo dat die koningen die onderhielden allerlei mensen in het land. Allerlei onderdanen die ze belangrijk vonden. Heb je dat nog? Iemand als Bilderdijk, dat was een omstreden figuur. Een eigenzinnig type, moet ik u zeggen. Ik denk dat er ook een steekje aan hem los was. Maar hij was in ieder geval een oprecht gelovige. Enzovoort, maar volkomen onaangepast. Maar een zeer grote geleerde, dat was geleerd. En hij heeft jarenlang een uitkering gekregen van de eerste Nederlandse koning. Dat was een Fransman trouwens, maar goed. Was Lodewijk Napoleon. Maar zo ging dat. Zie. Dat wil zeggen, van hoger antwoorden die lui dan. Ja, als niemand het belangrijk vindt of niemand er geld voor over heeft, dan doet de koning dat. En daarmee oefent de koning ook invloed uit enzovoort. En dat geldt voor alle subsidies voor cultuur en zo. We hebben wij nu een ministerie voor die dat moet regelen. En waarschijnlijk steeds minder belangrijk te worden, maar dat even terzijde. Maar voorheen was dat gewoon uit. Dat betaalde deed de koning. Uit zijn eigen kas, ja, dat was de staatskas. Dus dat maakt geen verschil. Daar leefde hij zelf ook uit, namelijk. En zo deed hij dat. Dat was die ene man die dat daar verantwoord. Daarom heten ze weldadige lieden. En daarmee konden ze sturing geven aan de maatschappij, de samenleving, de publieke opinie en wat het allemaal maar was. Dat hebben we via de democratie allemaal de nek omgedraaid. Of dat verstandig was. Achteraf kijkend is er nooit iets verstandig, want alles in deze wereld gaat altijd voorbij. Maar ik probeer u begrip te vragen voor de situatie. Simeon, de oude Simon, was de eerste die deel kreeg aan de zegeningen van Egypte. En Simon betekent de horende. De naam Simon duidt op geloof. Iemand die gehoor geeft aan het woord. Heb je die? Vandaar dat we in het Nieuwe Testament, na de geboorte van de Heer Jezus, daar vinden we de eerste mannelijke gelovige en die heet Simon. Dat is in Lucas 2 nog. En dan in de tempel. Het is belangrijk genoeg. Want die wordt zelfs in Handelingen 15 nog geciteerd. Simeon heeft verhaald hoe God eerst de heidenen bezocht heeft om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. De eerste gelovige heet Simon. En de eerste onder de discipelen, en dat waren de eerste gelovigen officieel. De eerste onder de discipelen was wel degelijk ene Simon. En hij wordt hier twee keer zo genoemd. Simon. Heb je dat nog? Is niet voor niks. De eerste die het kruis droeg van de Heer Jezus. Heette Simon. We weten geloof ik waar hij vandaan kwam. Kyrene. Sirene zeggen we. Maar mij maakt het allemaal niet uit. Ergens uit Afrika na het schijnt. Maar hij heette Simon. En dat is niet voor niks, natuurlijk. Heb je dat? Te vrezen valt dus dat als het evangelie, de zaligheid, ergens in de wereld aanvaard is geworden, dat je dan ook bij de Simeonieten terechtkomt. Toch? Dat is een logisch vervolg erop. Nou, een van de stammen van Israël, de stam van Simeon. De vraag is alleen, waar was die dan in die tijd? En dat is niet zo moeilijk, want die staat gewoon op de kaarten van Ptolemeus. Staat die gewoon op, hè, Simeon. In Brittannië. In Wales, de Simeonieten. De Simones. Ze hebben zelfs de naam bewaard. Vreemd genoeg. Want in de Bijbel verdwijnen ze de Simeonieten nogal makkelijk van het toneel, omdat ze woonden in een enclave binnen de stam van Juda. Men zegt ze zijn opgegaan in de stam van Juda. Zeg ik nee, ze zijn weggetrokken. En ze zijn de bouwers van Sparta geweest. Spartanen. Uitvinders van het voetbal, dat weet u. Ja. Maar goed, dat tezijde. Maar ik hoef dat allemaal niet te vertellen, maar het is niet voor niks. Simon. Hij was ook de eerste die uitdrukkelijk moest zeggen, ja heer, ik geloof, ja heer, ik heb u lief, ja heer. En de heer zei drie keer tegen hem met verschillende woorden, zodat die verschillen bestudeerd worden. Ik vermag het verschil niet te zien hoor, tussen die drie uitdrukkingen. Wijd mijn kudde, ik weet niet waarom dat wat anders zou zijn dan hoed mijn schapen. Of wijd mijn lammeren. Dat is toch drie keer hetzelfde? Dan mag je toch verwachten in een boek wat literair verantwoord is. En je zegt toch niet drie keer letterlijk hetzelfde? Ja, dat kan ook, maar kun je het ook wat minder plechtig zeggen. En dan gebruik je drie keer een verschillende uitdrukking. Maar het is hetzelfde. En hij wordt dus de eerste. De Roomsen hebben het uitgelegd als dat hij de eerste grote opperhoofd geworden is van de kerk. En ze, dat verhaal is niet maar verzonnen natuurlijk. Ik zei niet dat het waar was. Ik zei alleen dat het niet verzonnen is. Er zijn aanwijzingen genoeg tot aan het begin van, aan het hoofd van nieuwtestamentische waarheid en prediking en implementering van het nieuwe verbond, dat aan het hoofd dan van een Simeon staat. En dat vind je dus op verschillende niveaus terug. Maar Petrus is daar de vertegenwoordiger van, hier. Simon, Simon. Ziet, de Satan heeft uw lieden zeer begeerd om te ziften als de tarwe. Ziften is gewoon een oud woord voor zeven. Met een zeef. Om u te zeven. En het is idioom voor beproeven. Voor kijken wat er nog uitvalt, weet u wel. Kijken hoe zuiver iemand is. Dat is zeven. Het is natuurlijk niet in de letterlijke betekenis, want zulke grote zeven bestonden er waarschijnlijk niet. Je moet geacht te begrijpen wat het betekent. Hè? Te beproeven, te testen, enzovoort. Zoals de tarwe die gezeefd wordt. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. Hij werd dus als gelovige beschouwd. En gij, als gij eens zult bekeerd zijn, wordt van tevoren vastgesteld. Want ja, de man Petrus had natuurlijk het lot deze bediening gekregen. En je moet nu opmerken dat deze uitdrukking door Petrus gebruikt wordt als het heeft over Judas. In Handelingen 1. Ja, want over Judas en het verraad van Judas en de dood van Judas enzovoort. Hij zegt, hij had het lot deze bediening gekregen. Dat wil zeggen, dat was de functie, de rol die hij vervulde als uitbeelding van het Joodse volk. En hier, wat de Heer hier vertelt, ja, dat staat er alsof, ja, er was niks aan te doen. Het wordt Petrus gezegd. Hij zegt natuurlijk, dat zal niet gebeuren. Er staat hier niet bij, geloof ik, maar er staat wel in bij Matthäus, Marcus enzovoort. Dat hij zegt, dat gaat niet gebeuren, ik zal met u sterven, ik ben bereid voor u de dood in te gaan enzovoort. En dan zegt de Heer, maar ik zeg u eer dat de hand zal heden niet knaaien eer gij met drie man zult verloochend hebben. Zoals in Matthäus, Marcus enzovoort. Maar er staat er alsof het vanzelfsprekend is en dat hij daarna daar weer op terugkomt en bekeerd zal zijn. Dat staat er toch. En gij, als gij eens zult bekeerd zijn, want het maakt onderdeel uit van Petrus' functie. Of het iets zegt over Petrus' karakter, ik zou het niet wagen om er maar iets over te zeggen. Want dan wordt het iets als, ja, onder druk bezwijkt hij. Onder druk geeft hij toe. Hij is niet betrouwbaar, enzovoorts. En als hij dan zegt, maar het blijkt dat hij wel degelijk betrouwbaar is in zijn bediening, dan zegt men weer, ja, dat heeft hij geleerd, hè. Want eerst was het niet zo, maar later wel. En dat is dan zijn geestelijke groei en zijn trouwe kerkgang. En hij heeft natuurlijk veel gebeden onderweg, enzovoorts. Heb je dat nog? Ze verzinnen maar wat, maar het heeft geen Bijbelse grond. En echt waar, het is niet om lelijk te doen. Maar dat is het gevaar waar wij als christenen allemaal intuinen. We denken, wat betekent dit? We zoeken het na en dan krijg je dat soort verhalen. Ja, er is geen enkele Bijbelse grond voor het meeste niet. Men verzint maar wat, men maakt zich een eigen godsdienst. Men breidt het, men vlecht het in elkaar. Met Simpson toch, hè? Ik zou het er niet over hebben. Maar wat deed die vrouw ook alweer? Zijn haar vlechten. En die zeven verse zelen, dat woord betekent ook dat het gevlocht is. Nou, dat betekent eigenlijk dat het in elkaar gedraaid is. In elkaar gedraaid. U weet wat dat in het Nederlands betekent? In elkaar flansen. Flansen. Je vlecht wat in elkaar, enzovoort. Bij andere gelegenheden heet zoiets trouwens een plaveisel. Dan hebben ze de steentjes bij elkaar gelegd in een bepaald patroon en opvolgende. En het is in onder alle omstandigheden zijn deze dingen een uitbeelding van religie. De dingen worden ingekapseld. En dat is het probleem. Wij willen weten wat er in de Bijbel staat, maar we moeten worstelen tegen die draden, zal ik maar zeggen, ingevlochten. Als het een beetje mee zit, vallen die vanzelf dan van onze handen af. Zoals bij Simpson. Nou, het was de Heer zelf natuurlijk, die gevangen genomen werd. Althans, dat heeft men geprobeerd in het godsdienstig systeem. Maar hij heeft het van zich afgeschud. Nou ja, op het eind gebeurde er wat anders, maar toen maar. Maar dit is toch, dat zijn drie van die anekdotes die zo achter elkaar verteld worden. Maar dat is de werking van religie. Dingen worden ingekapseld. En daar moeten wij uit, hier ook. Dit gaat niet over, ja, natuurlijk gaat het over Petrus. Maar Petrus vervult hier al een profetische rol. Heb je dat? Wat denkt hij van Paulus? Er wordt een paar keer tegen hem gezegd onderweg door een profeet dat hij niet naar Jeruzalem moet gaan, maar hij gaat toch. En dan zegt men dus ongehoorzaamheid van Paulus en daar is hij voor gestraft, want hij is gevangen genomen, heeft jarenlang in de gevangenis gezeten en uiteindelijk is hij nog onthoofd ook, al staat dat ook niet in de Bijbel natuurlijk, maar dat schijnt iedereen ook te geloven. Ja, ik ook, maar het staat niet in de Bijbel. Nou ja. Maar het punt is, hij, ook Paulus daar in die omstandigheid vervult een profetische rol, een functie. Het is een illustratie van het een en het ander. En dat is dit ook. En wat dacht hij van David, die dan iets begint met de buurvrouw en weet ik veel. Ik heb het niet graag over een ander mans huwelijk, maar... U weet wat, David en Bathseba enzovoorts. Jongen. En die Bathseba, die. Dat wordt dan nog de koningin ook. En uit die relatie komt dan ook nog... komt dan ook nog de grote Salomo voort. En het huis van... En de Heer Jezus trouwens ook, zei het dan niet via Salomo, maar via zijn broer Nathan. Maar niet in minder. Uit het huwelijk wordt helemaal niet gemogen had om zo te zeggen, komt dan toch de Messias voort enzovoort. Waarom? Omdat het iets uitbeeldt. David was een profeet. En wat hij erbij gedacht heeft toen hij de juffrouw zag, of de mevrouw zag, dat weet ik niet. Dat staat ook niet in de Bijbel. Daar bemoei ik me ook niet mee, dat heb ik me ook nog nooit afgevraagd. Ik zweer het u, het is niet aan de orde. We hebben van doen met hoe het verslag is en wat dat is het woord van God en wat die dingen voor ons te zeggen hebben. Want voor de rest maakt het mij weinig uit hoe wie het met wie doet. Echt niet. Toch? Nou ja. Het is profetisch. Met Hosea hebben we iets minder moeite, omdat we daar nog net lezen dat de Heer tot hem zegt: ga heen, neem je vrouw der hoererijen. Maar wij zouden hem wel de kerk uitgezet hebben. Toch? Nou ja. En wat Petrus betreft. Ik weet niet. Ik denk dat hij geïnspireerd en wel gezegd heeft, ik ken die mens niet. Dat was de functie die hij te vervullen had. Zie? Daar wordt hij voor gebruikt. En hij is voor ons nog steeds de uitbeelding van het gelovig overblijfsel uit het Joodse volk. Zoals dat alsnog daarna tot bekering kwam. Ze zeiden eerst, wij willen hem niet, kruist hem, enzovoorts. Maar toen hij opgestaan was en hij het evangelie gepredikt werd, wat denkt u, er komen er ineens één dag, schijnt het. Ik weet het niet 100% zeker, maar er staat in ieder geval dat er 3000 mensen tot geloof komen. In Jeruzalem. Daar zullen best heidenen bij geweest zijn, maar het merendeel moet toch Joods geweest zijn. Zie? En in de volgende dagen gebeurt dat ook. Nou, daar is Petrus een uitbeelding van. En dan hebben we nog het verhaal van Thomas. Want laat ik die lijn dan maar even volgen. We hebben het verhaal van Thomas. Die ook in de opstanding van Christus niet tot geloof komt. Hij is er niet bij als de Heer verschijnt aan In mijn Bijbel staat aan de elven, maar het waren er maar 10, hè, van de 12. Maar doe maar. Nee, dat is ook niet voor niks dat het er maar 10 waren. En die ene die er niet was, want er waren er toen nog maar 11. De ene die er niet was, dat was dus Thomas. En die was er pas een week later. En voor zover ik het begrepen heb, en ik doe mijn beste te begrijpen, reageerde Thomas net als die andere discipelen, alleen een week later. Want die 10 eerder mochten hem ook aanraken. En er was ook sprake van in zijn zij en zijn littekenen enzovoorts. En 7 dagen later was het Thomas. En die heeft toen een slechte reputatie gekregen. De ongelovige Thomas enzovoorts. Maar Thomas vervult de rol eveneens van het Joodse volk dat pas later tot geloof zal komen. Sterker nog, pas een week later, dat is na de 70ste week van Daniel. Thomas is een beeld van de bekering van het Joodse volk dat nu nog in de toekomst ligt. Een beeld van het aanroepen van de naam des Heren, die dan verschijnt, niet in Hoppenzaal, maar op de Olijfberg, om zo te zeggen. Toch? En waarbij gevraagd wordt, wat zijn deze tekenen in uw handen? Bedank aan Zacharia 13 enzovoort. Zodat je de 3 hebt die uitbeelding zijn van het Joodse volk. Het volk van Daniel, uw volk en uw heilige stad. Eerst Judas, een beeld van het Joodse volk dat de Heer laat kruisigen en daarna onder het oordeel terechtkomt. Einde van dat verhaal. Petrus als uitbeelding van degene die daarna wel tot geloof kwamen in de dagen van Handelingen. Per slot, de eerste christenen waren Joden van oorsprong, toch? Nee, geen Messias beleidende Joden. Christenen. Ja, waren ze. En dan heb je Thomas die in beeld is van het Joodse volk zoals het tot bekering zal komen in de toekomst. Alsnog. Zie? Kijk, en deze dingen zelf, het verraad van het Joodse volk, gij hebt hem gekruist enzovoort, en de bekering van Joden na de opstanding van Christus in Handelingen 2, en de bekering van het Joodse volk in de toekomst aan het eind van de 70ste week, Daniel 9, 70 weken zijn bestemd over die volk. Ja, dat zijn allemaal dingen die gewoon zwart op wit in de Bijbel staan. Maar de aardigheid is dat het uitgebeeld wordt door deze 3 personen. En in die volgorde. Wij gebruiken niet die 3 personen als een argument voor, kijk, zo zal het gaan met het Joodse volk. Het staat gewoon zwart op wit in de Bijbel hoe het gaat met het Joodse volk. Maar we kunnen het niet verkeerd begrepen hebben, want het wordt uitgebeeld door deze 3 personen. Het zijn beelden die wij vinden in de Bijbel. En dat valt in de categorie dat God inderdaad veelmaal, maar ook op velerlei wijze gesproken heeft. Maar ook nog in nieuwtestamentische tijd is dat het geval. Hè? Want de hele geschiedenis van Handelingen is natuurlijk geschiedenis, maar het is maar een heel klein deel van de geschiedenis van de verspreiding van het christendom. En wat voortvarend genoemd wordt Handelingen der Apostelen, is hooguit handelingen, enkele handelingen van slechts 2 apostelen. Ik reken Johannes gemakshalve niet mee, want voor zover die genoemd wordt, is het omdat hij bij Petrus is. Dus het wordt toch gewoon Petrus en Paulus. En Paulus is niet eens een van de 12. Heb ik dat nog? Zodat een beetje commentaar op Handelingen meteen struikelt over de titel. Vandaar dat men voorgesteld heeft om het te noemen Handelingen van de Heilige Geest. The Acts of the Holy Spirit. Gabelijn, geloof ik. Voor mocht u dat interesseren, wie dat dan bedacht heeft. Maar, want ja, der apostelen. Ik vind Handelingen al voldoende, eigenlijk wel. Er gebeurt wat. Maar wat er vermeld wordt in Handelingen, alles wat daar vermeld wordt, heeft tegelijkertijd een overdrachtelijke betekenis. Het zijn aanschouwelijke voorbeelden. Alles daarvan. Dat geldt voor de geschiedenissen in Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes. Maar het geldt net zo goed voor het boek Handelingen. Zie? En daarom, historisch is het allemaal incompleet. De historie, de geschiedenis, moeten we eruit destilleren op een of andere wijze. En tegelijkertijd zijn die dingen dan profetisch van aard en spreken ze ons over onze tegenwoordige tijd. Over ons, op welke de einden der eeuwen gekomen zijn, heet dat. Waarin de Heer zich verbergt, waarin niks toegevoegd wordt aan de Bijbel of iets dergelijks. Maar we hebben de beelden die bevestigen inderdaad wat de Bijbel letterlijk leert over onze dagen. En dat is een goede grond voor onze hoop. Dat wil zeggen voor onze verwachting van de wederkomst van Christus. De toekomstige bekering alsnog van het Joodse volk. En in het verlengde daarvan de bekering uiteraard van heel Israël. En dat begint dan met het Joodse volk. Omdat het dan echt gaat om de openbaring van het koninkrijk. Daarom begint het bij de koninklijke stam. Die van Juda. Zie je? Maar niet in onze dagen, dat is pas hierna. En als het dan tot bekering komt, dan zal men onder leiding van de Christus Jeruzalem herbouwen. En dan zal Jeruzalem worden tot een lastige steen die de heidenen zullen willen tillen, dan wel afrollen of wat dan ook maar. Maar dat zal niet kunnen en de Heer zal een muur zijn rondom Jeruzalem. Maar het is niet dit Jeruzalem, hè? Dat weet u toch hopelijk, hè? Niet dit Jeruzalem. Nee, het is tragisch. Het is allemaal tragisch. Maar ja, de enige boodschap die wij hebben dan ook aan de Joden is, kom er maar uit. Maar het is dezelfde boodschap als die we hebben voor de Friezen, de Franken en de Saksen, de Canidevaten en de Hottentotten en de Bosjesmannen en de... Zijn dat rassen of niet? Weet ik niet. Mag allemaal niet meer. En voor Zwarte Piet natuurlijk. Om te komen, ja, tot geloof in de Heer Jezus Christus. Aan toegevoegd te worden, den Heere. En een deel uit te maken van zijn hemels volk. Dat kan nu nog, maar deze aanbieding is van tijdelijke aard. Hè? En het is al tamelijk laat. Goed. Wij zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Hemelse Vader, dat we ook vanavond weer hier mochten zijn vergaderd rondom uw woord en daarmee rondom uzelf. Dat we mochten aanzitten aan uw tafel om van u dat woord des levens aan te nemen, om ons daarmee te voeden, opdat het onze zielen zou zalig maken, opdat het ons zou doen opwassen in het geloof, opdat het ons bekwaam zou maken om deel te hebben aan de erven der heiligen in het licht. Opdat het ons zou voorbereiden voor onze zoonstelling waartoe u ons tevoren hebt gepredestineerd. Wij danken u daarom dat we hier mochten zijn. En mogen zien dat weliswaar het een chaos in de wereld, zoals het dat eigenlijk altijd al was, maar ook mogen zien dat deze chaos onvermijdelijk leidt tot de vervulling van al hetgeen de profeten gesproken hebben. En daarmee inderdaad de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker Christus Jezus. Daarna mogen wij uitzien en onderweg daarnaartoe vragen we u in alle ootmoed, weest u dan ons nabij, bewaart u ons voor de duisternis van de wereld, bewaart u ons voor de boze. En richt u ons oog op u, opdat wij u zouden kennen, de kracht van uw opstanding en onze hoop en verwachting zouden stellen op wat uiteindelijk geschieden moet op grond van uw woord. Amen.